gevalletjes.
Oh, nee, hij heeft net een hapje in zijn mond.
Het is een interview met meneer Van Looy.
Meneer Van Looy, ja.
En we gaan gewoon beginnen. We leggen hem neer. En Joke die heeft het woord. En als er mij wat te binnen schiet, dan zeg ik ook wat. En ik maak ondertussen wat aantekeningen. Zo van, dan weet ik ongeveer een beetje hoe het, welke onderwerpen wanneer besproken worden.
Ja, nou. Ja.
Prima, oké. Okay. Bent u geboren in Leiden?
Nee, in Amsterdam-Noord.
In Amsterdam-Noord. En in 1938.
Mijn vader vond hier werk. Heeft nog een jaar gereisd, Amsterdam-Leiden. Mm-hmm. En toen gingen we verhuizen. Van Amsterdam-Noord naar de Leidse 3 Oktoberstraat.
En wat was de reden van de verhuizing?
Nou, gewoon niet meer hoeven reizen. En dan toch maar met het hele gezin uit Amsterdam vertrekken. Want we waren toen er met 4 kinderen thuis en vader en moeder. De 2 oudste kinderen die waren al zo groot. Die bleven in Amsterdam.
Die bleven in Amsterdam wonen?
Ja.
U was de jongste van het gezin?
Nee, na mij kwam een tweeling. 2 jaar na mijn geboorte.
Kijk aan.
En die hebben mij blijkbaar onmiddellijk van het toneel gespeeld. Maar dat ontging me toen.
Ja, ja, ja. Maar uw vader had dus werk in Leiden. Dat was de reden dat er verhuisd werd.
Dat was de reden van de verhuizing.
Ja.
Dat was firma Koningsveld was dat. Breestraat 24, met een lange gang die eindigde in een nieuw opgetrokken blok. Een grote stenen doos eigenlijk, met 4 verdiepingen. Dat was de foto, litho- en chemigrafische inrichting Koningsveld en Zoon.
En wat deed uw vader daar?
Hij begon als lithograaf. Een lithograaf werkt op steen. Het is een uitvinding lang geleden gedaan, al in 1798, door een toneelspeler die zijn werk wilde laten drukken, dat erg duur vond en dacht, ik kan toch zelf ook een beetje tekenen of schrijven. De drukkerij was te duur. Op een keer moet hij snel iets noteren en hij had allerlei experimenten gedaan, waaronder het schrijven op steen. De plaats heet Zollenhoven en daar is een gebergte van kalksteen. En dat wordt dan gebruikt als vloertegel of wat dan ook. Dat is het beste dingetje wat hij pakt, dat is dus zo'n steen. En schrijft er even gauw wat op, hij moet het even noteren. Na de rand komt hij tot de ontdekking, als ik nou eens dat in zou. Vet en water zijn elkaars vijanden, hè? Als ik nou die steen vochtig maak en hem inrol met drukking, zou ik daarvan kunnen drukken. Even proberen. Ja, het werkt. Hij heeft een uitvinding gedaan. Hij noemt het chemische druk.
Kijk.
Anderen gaan dan weer uit van het Griekse lithos, steen, en grafos, schrijven op steen, lithografie.
Lithografie.
En dat was dus eigenlijk zijn broodwinning.
Ik wilde net zeggen.
Tegenwoordig
dat
is het een kunstvorm. Tegenwoordig is het een kunstvorm. Ja. Je kunt het leren bij Ars op de Pieterskerkgracht.
Kijk aan.
Maar toen was het dus gewoon een middel, zoals wij gewoon reclame hebben.
Ja, ja, ja. Ja. Eventjes terug, want u kwam dus als 10-jarig jongetje hier in Leiden wonen. Hoe was dat voor u?
Het eerste jaar had ik heimwee.
Heimwee naar wat?
Naar Amsterdam-Noord en mijn vriendjes.
Ja?
Ja. Maar ik vond het aan de andere kant weer zo interessant. Amsterdam-Noord is eigenlijk gewoon een aanhangsel van de stad zelf. Er zijn 2 ponten die je verbinden met het eigenlijke centrum. En dat is nog zo. Nog steeds is er geen brug over het IJ. Dus ik was eigenlijk gewoon in die buitenwijk gewend. Maar niet echt een stad. Met drukke winkelstraten. Ja, die persoon die wist ik wel. Dat was in Amsterdam-Noord, in Amsterdam-Centrum ook. Maar niet waar ik woonde. Dus nou was ik opeens geconfronteerd ook met niet een grote haven, maar wel met een spoorweg. De spoorweg kon je zien als je de 3 Oktoberstraat uitging. Dan kon je zien aan de overkant is een overweg. Daar ging ik dus heen om te kijken. Daar komt die trein. Die had ik nog nooit van dichtbij meegemaakt.
Dichtbij,
Dus ik zie die trein naderen en ik neem verder geen angst. En opeens gaat dat ding met donderend geraas vlak voor me langs. Ik schrok me dood, ik stoof achteruit. Hè. Dat was de eerste kennismaking eigenlijk met Leiden als stad enzovoort.
Ja.
Toen wilde ik de stad gaan verkennen, dus ik maakte grote wandelingen. En vond daarvoor wat de Marensingel en zo. Nou, en toen kreeg ik ook een paar vriendjes. Maar in het begin werden we dus in de 3 oktoberstaat door de aanwezige jeugd vreemd bekeken. Wij werden zot genoemd.
Hoe?
Zot.
Zot?
Het woord zot kenden we helemaal niet. Of je was gek in Amsterdam, maar niet zot.
En heeft u enig idee waarom ze u zot vonden?
Nee, wij waren vreemd. We 2 broertjes en ik. Maar we waren toch wel met z'n drieën, dus we durfden ons niet aan.
Nee.
En ik vond ook zo gek dat een stuiter hier een kuister heette.
Kuister?
Een kuister. Een glazen knikker. En wat was nou eigenlijk oeter aan de ree? Dat was ook weer een van de bepalingen als je stuiterde. En die raakte de stoeprand en viel in de goot. Dan was je oeter aan de ree.
Oh.
Maar dat werd ook gebruikt in de spreektaal in Leiden. Als je oeter aan de ree was, dan was je arm, had je geen geld meer. Dat,
aha.
Dat was het... Ja. Had je grote zorgen.
Ja. En u speelde dus veel op straat met die vriendjes?
Ja, natuurlijk, ja. Had een leuke naam. Vallend Goed heette er een. Vond ik zo'n vreemde achternaam.
Oh? Is dat een Leidse naam, denk
ik? Ik denk het niet. Ik heb hem nooit eerder gehoord.
Nee.
Nooit verder.
Nee, verder ook niet. Nee.
Maar we werden dus op de duur gewoon geaccepteerd en we hoorden erbij.
Speelde u ook wel bij de jongens thuis? Of waren het ook jongens, meisjes? Of waren het alleen maar jongens?
Nee, thuis kwam je niet. Nee.
Echt op straat.
Het was op straat.
Ja, ja, ja.
Ik mag even een slokje nemen.
Uiteraard. Ik ga zo meteen even vragen over uw schooltijd. Maar ik kan me herinneren dat uw vader is getrouwd met een Duitse vrouw.
Klopt helemaal.
Ja. En hoe was dat voor haar? Eerst naar Amsterdam?
Ik had een hele lieve moeder en dat was eigenlijk een... Ja, wat zou ik zeggen? Iemand die voor zichzelf opkwam, was ze zeker niet. Dus zij onderging gewoon alles wat er gebeurde, zonder protest.
Ze schikte zich naar...
Ja, naar de omstandigheden. Mijn vader was een driftig man, die ons ook sloeg. En,
de kinderen?
Ja.
Oh.
Ja. Ja, ik wil geen naarportret van hem ophangen, want dat is ook weer vervelend.
Mm-hmm.
Maar we waren wel blij als hij eens af en toe 's avonds naar de vergadering ging. Voorlopig laat ik het dan maar bij.
Maar uw moeder is dus vanuit Leipzig naar Amsterdam en toen weer verhuizen naar Leiden.
Ja.
Dat ging ook zonder problemen, ze schikte zich ook daarin weer.
Ja, zeker. De verhuizing was eigenlijk wel grappig. Het was toen nog crisistijd, of bijna het eind van de crisistijd. En de melkboer, de Sierkaan uit de Herenstraat, die had dus aangeboden bij de verhuiswagen, dat is natuurlijk wat anders. Maar wij kunnen wel moeder en kinderen overbrengen in onze personenauto. Dat werd dus gedaan.
Ja, ja.
We werden uit Amsterdam-Noord gebracht naar. Maar... Men stopte niet in de 3 Oktoberstraat, men stopte op de Schelpenkade. En wij werden verzocht nu uit te stappen, om geen opzien te verwekken natuurlijk. Want men kende waarschijnlijk de Sierkan. En wij liepen dus de Valdeestraat door, nu linksaf. En daar stond vader op het balkonnetje van nummer 21A. En dat was dus ons huis.
Ja.
Balkonnetje, voorkamer, achterkamer, boven 2 slaapkamers en een grote zolder.
Ja.
Dat was het.
Ja. Wat was de connectie met de Sierkan dan? Want ik kan me even niet
nou,
zo...
Dan moest je dus... Dat was dus onze melkboer vanaf die tijd.
Ja, maar dat voor die tijd hebben ze u verhuisd daar naartoe. Hoe kwam die Sierkan...
Oh, dat zal mij ontgaan zijn. Ik weet niet...
Als
kind weet je dat natuurlijk
nee,
niet.
Nee, maar misschien connecties via een kennis of zo. Die zei van, joh, ik weet iemand of...
Het zou kunnen dat mijn vader iemand kende die had er weer...
Ja, door zijn werk misschien ook.
Er waren collega's die uit Haarlem waren gekomen en in Leiden al woonden.
Ja.
100 meter verder woonde een collega.
Oh, misschien op die manier dan, ja. Maar
misschien
ja.
die.
Ja, ja.
Ja.
Oké, okay. Ja, ja, ja. Eventjes terug naar uzelf, uw jeugd. Vriendjes heeft u al iets over verteld. Maar ja. school, waar ging u naar school? Want u was zeg maar 10 jaar. U was nog leerplichtig.
Ja, de Duivenbodenstraat.
Waar?
De Duivenbodenstraat. Dat was een school. Hij staat er nog. Maar die straat eindigde bij de speelplaats. Die sloot eigenlijk de straat verder af. Daarachter was gewoon het onderste deel van de Duivenbodenstraatschool. Dat was de 3 Oktoberstraatschool. Opleiding voor MULO en HBS. Hè? Maar ik was dus op de gewone lagere school.
Ja.
En daarachter was dan weer een groot fabrieksterrein van de firma Parmentier. Dat was een textielfabriek. Dus dat was ons uitzicht. Het is nu allemaal volgebouwd. De speelplaats is verdwenen, de Duivenbodenstraat is doorgetrokken en komt nu uit op de Herenstraat. Dus. Maar toen was het dus nog gewoon Duivenbodenstraatschool. En ik uit Amsterdam komen, daar zijn de tijden van vakantie en overgaan anders dan in Leiden. Dus ik kwam in Leiden opeens in de 4e klas te zitten en had dus ruim 3 maanden achterstand.
Oh.
Meester Beumer sprak van de bloedraad, van de inquisitie, van de 10e penning en ik begreep er niks van. Waar hadden we het over?
Ach jee.
Geschiedenis. Maar aangezien ik wel altijd leergierig ben gebleven, vond ik dat juist heel geweldig. En ik ging er ook altijd wel over. Dat was de klas van meester Slechterhorst. En meester Slechterhorst leerde ons dus ook nog zingen. Dus dat was in het groene dal, in het stille dal, allemaal van die bekende schoolliedjes. Maar één per week bracht hij ons ook naar het badhuis. De huizen van toen hadden meestal geen douche. Er was een enkel die dat misschien had, wij hadden dat dus ook niet. Je werd 1 keer per week gewassen, thuis dan nog, toen ik dus 10 jaar was. Ja, en dan hadden we een grote badkuip op pootjes. En dat was een heel gedoe. Elke zaterdagavond.
Maar achter elkaar?
Ja, ja. Maar toen ik bij meester Slechthorst in de klas zat, dat was dus zo. Wij lopen met de ik weet niet wie met de meisjes ging, maar de jongens, die gingen dus naar de Van der Werfstraat.
Daar was het
badhuis. Dat was een aardige wandeling. Daar was het badhuis. En dan liepen we ook weer zo terug. En dat elke week.
Dus u nam de spulletjes van huis mee naar school in een tas?
Nee, je kreeg daar een handdoek.
Oh.
Dat was het eten, maar met je hand.
Oh.
Je kreeg geen washandje.
Ja,
dat
ja.
was wel interessant, want dat badhuis is dus eigenlijk net als een soort kerk. Heeft het een soort koepel en een middendeel. Dat is een cirkel. En in die cirkel waren allemaal halve muurtjes, ongeveer zo hoog. Elk muurtje was dus een afdekking van je onderlijf.
Ja, oh.
En dus zo in de rondte, daar konden gaan 30 kinderen in.
En kostte dat iets? Moest
nee,
je daar helemaal
nee.
niks? Nee. Dat ging vanuit de gemeente of zo?
Dat zal wel.
Ja.
Ik heb nooit geweten wie dat betaalde.
Nee.
Maar ik vond het geweldig, want meester Slechters was ook nog eens een hele prettige onderwijzer. In de 6e klas was het meester Weerlee. Meester Weerlee die verdween opeens. Hij was militair. En werd opeens opgeroepen. Er was mobilisatie. In 1939. Tot aan laten we zeggen, de Spaanse Burgeroorlog had Nederland eigenlijk weinig in de gaten van een zeker meneer Hitler. Totdat de Kristallnacht kwam in 1938. Waarbij Joden werden aangevallen, hun winkels vernield. En toen ontdekte, mijn vader was de socialist, toen ontdekte de SDAP, Hitler-Duitsland drijft naar de oorlog. En daar was de regering daar eindelijk ook achter. Dus er kwam mobilisatie, toen zat ik in de 6e klas en meester Weerlee verdween. Toen kwam een hele akelige meester van de Rijden. Die vond een keer dat ik hem belazerde met een som. Hij greep me beet en donderde mij in het lerarenkamertje.
Ach.
Ja, dat heb ik hem nooit vergeven.
Nu nog niet.
Nee, nu nog niet. Meneer van der Rijden. Maar gelukkig kwam meester Weerlee, nadat de Duitsers dus gewonnen hadden en ons bezet hadden. Ja, het Nederlandse leger dat maakte wel krijgsgevangenen. Nee, de Duitsers maakten aanvankelijk krijgsgevangenen, maar lieten die al gauw los. Wat moesten ze er verder mee? Ze hadden nou gewonnen. Dus meester Wille kwam gelukkig weer terug. Hè, wat een opluchting. En dat heb ik dus de zesde klas mee uitgediend. Wat nu? Mijn vader, als lithograaf, had met de collega's vormde dat eigenlijk een soort club. Het was een moeilijk vak. Het was ook, eigenlijk schaars. Dus de chef, die kwam thuis bij je, bij mijn vader dan. Andere collega's. En zo ontdekte die chef dat Robbie van Looy kan ook wel tekenen. Trouwens, dat had mijn vader hem ook al verteld natuurlijk. Nou, als er een plaatsje vrij kwam, dan zou, Robbie ook het vak kunnen gaan leren. Op de zaak bij de firma Koningsveld. Dat was dus bekeken. Nou, dan kon ik dus niet naar de MULO, want die duurt 3 jaar. En als er een plaatsje vrij komt, gaan ze geen 3 jaar wachten. Maar 2 jaar dat zou kunnen. Dus het werd de centrale school. Het 7e en 8e leerjaar. Ken je dat niet, nooit van gehoord?
Nee, maar ik ben geen echte Leidse. Nee. Misschien komt het eruit. Maar waar was die school?
Op de Oude Vest.
Oude Vest.
Schuin tegenover de Lakenhal.
Oh.
Het staat er nog, maar je herkent het niet. Het is gewoon een brede deur en een stukje hekwerk. Weer een muur waar je tegenaan kijkt. Dat was de gymzaal, maar dat weet je nooit vanaf de straat. De ingang is in de Ceciliastraat.
Oh, ja.
En dat is nu geloof ik een gebouw waar de dames, het is voor de vrouwenverenigingen, geen school meer.
Nee.
Maar dit terzijde dan, ik ging dus naar de 7e klas, daar was juffrouw Mouwen. Vervolgens kreeg ik de 8e klas en dat was meester Bloemink. Nou, dat ging allemaal heel goed.
Wat voor soort onderwijs was dat?
Nou, dat is eigenlijk een repetitie van wat je allemaal al wist.
Ja?
De tiendelige breuken. En die auto die van A vertrekt naar B, hij gaat 60 kilometer. En die andere van B naar A, die gaat 40. Wanneer zullen ze elkaar ontmoeten? Deze vreselijke rotsommen.
Maar goed, het moest toch nog wel.
Ja, want ik was niet goed in rekenen. Maar ik ben daar ook op blijven zitten, maar... Rekenen is nog steeds mijn fort niet.
Nee.
Maar dit terzijde. Ik zit dus gewoon, ik ben dus gewoon thuis. Vader komt thuis en zegt tegen mij: Rob, zeg morgen tegen de meester dat je voor het laatst bent. Vraag een getuigschrift. En dan ga je maandag met me mee naar de zaak. Ja, tegenspraak bestond vroeger niet. Maar moet dat nou? Ik heb nog 6 weken en ik heb mijn achtste klas voldaan. Dat zei je allemaal niet. Dus meester Bloemen keek er vreemd van op. Nou goed, dat was dat dan dat. En ik kreeg een getuigschrift mee. Maar ik had maar 7 jaar lagere school officieel. En daar kon ik het mee doen.
Dat achtste jaar wat bijna rond was, werd niet vermeld.
Nee. Dat werd helemaal niet vermeld.
Nee.
Ik had 7 jaar lagere school. Ja. En toen ging ik dus het vak leren. Maar je begint natuurlijk helemaal onderaan. Mijn eerste taak was het stampen in een vijzel... van een zwaar vergif. Daar werd ik voor gewaarschuwd. Het heet rood bloedigzout. In het Latijn ferrus ionetum calicum. En je hoort het al, calicum. Cyan kali. Nou, dat moest ik dus gaan stampen als jongetje van 14 jaar. Denk erom dat je handen goed was, want het is een zwaar vergif. Tegenwoordig zou dat niet mogen. Elk bedrijf dat zou wagen een jongetje daar aan bloot te stellen, zou zeker vermaand worden, als dat niet meer is. Maar toen bestond je gewoon niet als kind. Je had maar te doen wat de volwassenen zeiden. En je moest ook uitkijken, want volwassenen konden je wel eens een optater verkopen of zo.
Ja, ja.
En agenten waren ook zeer gevreesd. Dat is allemaal voorbij nou.
Mm-hmm.
Allemaal voorbij.
Maar toen u ging er wel met plezier naartoe? Vond u het wel prettig om daar te werken?
Nou, aanvankelijk niet. Want ik kreeg dus donkere kamerwerk te doen. Men werkte op een glasnegatief. En dat, als dat bewerkt was, dan moest er een positief gemaakt worden. En dat was mijn taak. Dus ik moest de ontwikkelaar maken. Dat moest je ook zelf doen. Dat was metal en hydroginon enzovoort. Allemaal van die vergiften die samengesteld werden. Dat werd dan de ontwikkelaar. En dan moest je en de rolfilm zat in een kast ongeveer zo groot als deze kast. Dat moest je dus afknippen naar gelang de grootte van het negatief. Dat kon 50 bij 60 zijn, of 40 bij 50. Groter niet hoor. Ja. En dan had je een apparaat. En dat moest je luchtdicht zuigen met een pompje. En dat wees een klokje aan dat het nu helemaal klaar was. En dan druk je op een knopje en dan werd het negatief belicht. Dat gebeurde allemaal in een donkere kamer bij rood licht. Nou, en dan deed je dat, die film in de ontwikkelaar. Tot je zag dat het beeld nu voltooid was. Zo is het donker genoeg. Dan is er een bak met gewoon schoon water. Dan moet hij doorheen. En dan is daar de fixeer. En als dat gedaan is, dan is de film klaar. En dan kan je naar buiten gaan. En nu moet je de film dus drogen. Waar is die droogkast dan? Die staat beneden 3 trappen af. Het was een Duitse. Hij stond op Heizung ventilator. Je moest 3 knopjes omdraaien. En niet de ventilator vergeten.
Ach, ja.
Anders werd het een elektrische kachel. Ik moest de film dus in speciale rekken hangen. Die paste dan weer precies in een stelsel. Op rails in die kast. En dan moest ik na een kwartier weer naar beneden om te kijken of die film nu droog was. Als ik dat gedaan had, dan stelde ik de film aan de lithograaf ter hand. Die ging hem dan bewerken. En dan kwam er weer de volgende die er weer een negatief af had en zo. Maar intussen was trouwens geen tijd voor mij om aan de tafel te zitten en nu ook te leren wat mijn toekomstige vak zou zijn. Ook een negatief bewerken, ook een positief. Toen kwam het pech. Ik begon in begin 43. En dan komt de invasie. En dan komt in september 44 de opdracht uit Londen. De spoorwegen moeten gaan staken om het Duitse leger te verlammen. En dan komt de wraak van de Duitsers. Zij besluiten ons uit te gaan hongeren. Je kreeg 1 brood per week en 1 maaltijd per dag. En dat is dus die vreselijke hongerwinter. En die hebben we dus overleefd. Dankzij bloembollen en suikerbieten. En vooral suikerbieten. Want dat smaakt helemaal niet slecht. Nee, die waren dus af en toe op eerst, ik weet niet of ze op de Bon waren, maar ik weet toch wel dat ik op de Oude Vest stond. In een grote zaal met heel veel suikerbieten. En dan kreeg je wat je dragen kon. Dat kon je mee. Ik denk wel dat het betaald moest worden. Toen kwam het voorjaar en ik was inmiddels 16. En een van de buurjongens, Jaap Timms, die stelde voor, als wij nou een handkar huren en we lopen naar Abbenes, dat is wat te doen.
Zo.
Dan kun je daar suikerbieten kopen. Nou, het was goed weer, het was april 45. En dat hebben we gedaan. Dat is een hele tippel door Leiden heen. Eerst een handkar huren op de Herengracht. Dan door Warmond lopen. Tot je aan de ringvaart komt, nu naar links, en dan ben je eindelijk in Abbenes. En we kwamen met 300 kilo suikerbiet op die handkar.
Och, ja.
Dat was zwaar hoor. En toen had je nog in Warmond had je de tol. De tol is een verhoging van de weg. Dan is er nog een afdaling van de weg. En nu is er links een grote brug naar links, en dat is het weggetje naar Leiden.
Ja.
En wij besloten, wij nemen nu een flinke vaart omhoog. De vaart naar beneden, dat is vanzelf genoeg. Maar we gaan nog flink aan druk eraan. En we komen op die andere brug en we houden de kar niet meer.
Oh, ik zie het niet.
We werden opgetild. Nou, dan laat je wel los. We maakten een luchtreisje en ik land op mijn middelvinger. Die werd tamelijk dik. Maar alle suikerbieten waren nog op de grond. De kar was niet kapot. We laten de kar weer op. En we kwamen eindelijk thuis. Ieder de helft.
Maar er was dus ook wel geld om suikerbieten te kopen.
Ja, maar geld stelde niks voor. Een mut aardappel, als je dat zou kunnen kopen, zou 1000 gulden kosten. Dus geld stelde niks voor. Dat kwam pas na de bevrijding. Toen moest er een geldsanering komen. Dat is het beroemde tientje van Liefding geweest. Maar dat is weer na de oorlog.
Ja.
Dus die oorlog die ging dus gewoon voort. Maar de Duitsers begonnen nu te begrijpen dat ze aan het verliezen waren. Dus ze stonden toe dat vanuit Engeland vliegtuigen zouden komen die voedsel zouden droppen. Maar dat wisten wij natuurlijk niet. Wij hadden geen eigen toestel, we hadden radiodistributie en die was, nu de elektriciteit weg was gevallen, gewoon stil. De radio die zei niks meer. 9 maanden lang niet. En dan zitten we dus aan de suikerbietenpap en we hoorden een geweldig gedreun en geronk. Wisten wij veel. Dus we gingen naar boven. Dus wij zagen de Pieterskerk. Links de rest van de Pieterskerk heel laag grote vliegtuigen. Met 4 motoren. Maar dus die vliegtuigen die zagen we alleen maar als witte strepen tijdens de oorlog. 1 keer heb ik zo'n aangeschoten vliegtuig gezien. Dat moest Engeland nog halen. Het hing al scheef. En ik wist, de 5 mijlaan bestond nog niet. Maar ik wist, in die bocht van de Zoeterwoudseweg, daar zag ik het vliegtuig. En ik heb gedacht, daar zitten gezonde jonge mannen in. En die gaan naar Engeland, waar eten is enzovoort. Want je dacht alleen maar aan eten.
Ja, ja.
Niet aan, je werd zo hard. Eigenlijk, veel medelijden bestond er niet. Dat is ook zo gek. Ja. Mensen die pech hadden, nou ja, dat was dan jammer. Het ging om overleven. Maar nou zag je die vliegtuigen komen. En aan het eind van de 10 oktober staat, dan gingen we kijken. En dan kon je zien, daarin boven vliegveld Valkenburg wordt wat naar beneden gegooid. Nou, dat gaf wel moed, hè? Nou, dus, dan is het een paar weken later. Ik lig in bed. Het is nog vroeg. Opeens hoor ik beneden op straat roepen, capitulatie! Capitulatie, dacht ik. Wat? Nou, we stonden natuurlijk op. Buurman Den Edel, de benedenbuurman, die wist dat. Die had blijkbaar een eigen toestel.
Aha.
Dat had je moeten inleveren. Daar stond straf op, hoor. Je koperwerk moest ook ingeleverd worden bij de Duitsers. Klokken hebben ze gestolen uit kerken. Dat allemaal. Hun grootste wandaad heb ik nog altijd gevonden, dat ze de Wieringermeer weer onder water zetten.
Ja.
Want ze verloren. En dat weet ik nog wel, dat mijn vader altijd zei, Duitsers die kunnen niet tegen hun verlies. Engelsmannen die zijn dus een goed sport, hè?
Ja.
Duitsers niet.
Hoe reageerde uw moeder daarop? Als Duitse.
Dat was zo gek. Ik heb haar nooit kunnen betrappen op een opmerking van, ja, zo is het wel genoeg, hè?
Ja, ja.
Nee. Het was gewoon een hele lieve vrouw. En, maar ze verdedigde haar kinderen aan de andere kant ook weer niet. Als mijn vader ons sloeg, dan kwam ze daar nooit tussen.
Nee, nee.
En dat is het enige verwijt dat ik haar ooit kan maken, maar dat heb ik nooit gedaan.
Was dat een soort onderdanigheid naar haar man toe? Want dat hoor je wel meer, hè, van oudere generaties.
Ja, wel, ja, ja. Ja, ik heb nog het boekje van mijn moeder. Ze was ooit in betrekking. En dan, dat boekje heb ik nog, en daar staat dus bij de verschillende dames waar ze werkte. Als je dus een andere betrekking hebt, moet je eerst naar het politiebureau. Dan moet je het boekje laten zien. En aan de hand van het getuigschrift kon je dan weer een andere betrekking vinden. Dus dan stond er van, Gertrud Jungbloed war bij meer in stellung van toen en toen. Hè? Sie war ehrlich, fleißig und gewillig.
Ja, ja.
Dat boekje heb ik nog.
Jeetje.
Ja, dat bewaar ik heel zuinig.
Ja.
Want dat was het portret van mijn moeder. Ja, ja. Ze werkte hard en ze was eerlijk, vlijtig en gewillig.
Ja.
En dat was haar hele leven. Het meest bijzondere is nog, toen mijn vader die overleed eerder, hè, toen kwam eindelijk die moeder voor de dag, die vertelde, ja, maar hier ben ik het niet mee eens.
Ach,
dat bevalt me ook niet.
Zie je, ja.
We waren stom verbaasd, wat?
Al de jaren daarvoor.
Maar we vonden het eigenlijk geweldig. Nou kwam moeder eindelijk voor zichzelf op.
Ja.
En moeder had wel familie in Duitsland en die hadden de oorlog ook overleefd. En daar ging ze naartoe schrijven. Eerst woonde ze nog samen met vader in de Lodewijk van Dijsselstraat in een duplex woningje. Daar is vader dan ook vanuit naar het ziekenhuis gebracht en overleden. Nee, dat is niet waar. Ik was daarbij notabene. Ik ben naar het Lodewijk van Dijsselstraat gegaan en daar heb ik dus zijn overlijden meegemaakt. Daar vertel ik het verkeerd. Maar goed.
Hoe oud was uw vader toen hij overleed?
76.
Okay.
Ja, dat is niet eens zo slecht, hè?
Nou ja, u heeft hem dik overleefd al.
Ja, met 88. Dat had ik ook nooit gedacht. Ik werd als 19-jarige afgekeurd voor de militaire dienst wegens het te hoge bloeddruk.
Meent u dat?
Ja, echt waar.
Oh, bijzonder.
Ja. Die was 190 over 80 of zoiets.
Oh ja, dat is wel een beetje hoog.
Ja, wel een beetje te hoog.
In uw verdere leven ook last van gehouden?
Ja, ja? Heel lang nog. Oh. Totdat ik een hartkwaal kreeg. En dan krijg je medicatie.
Ja.
En nu is hij altijd 140 over 80.
Kijk eens even.
En nou is hij heel goed.
Van die jonge man.
Nou is hij heel goed. Nou is hij heel goed.
Fijn.
Maar die hartkwaal is er natuurlijk nog.
Ja, ja, ja.
Maar daarvoor krijg ik medicatie. En voor de rest voel ik me heel goed. Met de juiste medicatie kan ik alles. Wandelingen maken. Fiets heb ik eraan gegeven. Daar ben ik 2 keer mee gevallen.
Nou, heel verstandig. Dat is verstandig.
Uw moeder, hè? Heeft die in Nederland nog als dienstmeisje gewerkt?
Nee,
hoe is dat gekomen?
Nee, het is... Ze trouwde in 1913, dan komt in 1914 komt die oorlog. De Duitsers verklaren... Nee. Ja, natuurlijk. De Duitsers die helpen de Serven. In Servië wordt er door Oostenrijkse... kroonprins was het, geloof ik. Die wordt vermoord. Want Servië wordt onderdrukt door de Oostenrijkers. Servië wil nu dat... Dat die wandaad gestraft wordt, maar durft ze niet alleen en vraagt aan keizer Duits, de Duitse keizer, staat u mij bij als ik de Oostenrijkers die vragen aan de Duitsers, staat u mij bij als ik de Serven wil straffen? Mm. Ja, zegt de Duitse keizer, maar nu komt er een heel stelsel van bondgenootschap in werking. De Serven hebben van bondgenootschap aan Rusland en de Duitsers, ik weet niet even wat die voor bondgenootschappen hadden, maar goed, die...
Gaat maar naar uw moeder terug, naar uw...
Ja, natuurlijk. Nou goed, dan is die weer het oorlog aan de gang. De eerste 2 jaren gaan nog en mijn vader en moeder blijven dus gewoon in Leipzig wonen. Maar nu komt de kou en de honger, want de Engelsen hebben de Noordzee afgesloten en Duitsland wordt op zijn beurt uitgehongerd. En dan besluit mijn vader, ik ga terug naar mijn land.
Okay. Aha, ja, zo eerst in Leipzig ook gewoond.
Ja, ja. Okay. Ik heb het nog, het hangt in de gang. Het is een zogenaamd laissez-passer. In prachtig Frans schrift staat daar te lezen dat de heer Van Looyers, gaande uit Allemagne naar de Pays-Bas, dan worden de alle generaals, hoe hoog of hoe laag, iedereen die man begeleidt, wordt verzocht hem bij te staan in deze reis, zonder hem enig oponthoud te bezorgen.
Ja, ja.
Oh ja, en daarvoor zal haar majesteit dankbaar zijn.
Kijk eens even.
Als ze daar prêt à reconnaître staat het dan op dat prachtige papier.
Mooi, mooi. Maar even terug, de vraag van Rogier was eigenlijk, heeft uw vrouw als dienstmeisje gewerkt? Toen zei u duidelijk, of moeder, sorry, moeder, zei u duidelijk nee. Maar wat voor werk deed ze wel?
Toen werkte ze niet.
Toen werkte ze niet. Maar op een gegeven moment heeft u ons verteld net van... ze had betrekkingen. En als ze weer naar een andere betrekking ging...
Ja, dat was dus voordat ze mijn vader leerde kennen.
Ja, ah, zo.
Daarvoor.
Ja,
het was zelfs zo dat mijn vader die werkte dus in de lithografie. En aan de overkant van dat gebouw stond het gebouw van de baas. En daar was mijn moeder dienstmeisje. Maar beide gebouwen werden verbonden met een soort kabelbaantje en een mandje. En,
Zo hebben ze elkaar leren kennen.
Oh, dat is leuk.
Ja.
En mijn moeder dacht een keer, weet je wat, ik koop een zo'n mooie stofjas. En dan doe ik die in het mandje. En dan komt dat mandje daar op je lithografie. En dan gaat mijn vader natuurlijk kijken van wie is dat. Ah, en dan trok hij dat aan en het paste enzovoort. En dat verhaal vond ik wel mooi.
Ik wou net zeggen, zo is het gekomen.
Dat verhaal
van een manier om iemand om aandacht te trekken bij iemand.
Ja, ja. Nou, toen hebben ze afgesproken. En mijn moeder dacht, weet je wat, ik ga eens achter die struiken zitten en ik ga eens kijken. Die man ken ik een beetje uit de verte, maar nu wil ik hem van dichtbij meemaken. Dan komt hij aan. Maar hij ziet haar niet. Hij wordt kwaad en gaat met zijn wandelstok op de grond slaan. Nou, denk je, dan moet ik voor de dag komen. En dan is het natuurlijk weer heel van,
leuk.
Dus dat werd wat. Dan gaan ze trouwen in 1913, maar dat heb ik al verteld.
Ja. Juist.
En dan stappen ze dus in de trein vanuit Leipzig, een heel groot station. Dat gaat eerst naar Hannover. Ze hebben er al een kindje, mijn oudste zusje dus. En dat kindje spreekt dus al een beetje Duits. Nou, en dan komen ze aan in Holland. Wat staat er nou te wachten? De broers van mijn vader, en hun vrouwen. En voor de rest hebben ze niks. Nou, dan moeten die broers bepalen wie neemt ze in.
Ja.
Nou, dat is dan Gerrit met zijn vrouw Tante Klaartje, want die heet je dan Klaartje. Mm-hmm. Tante Klaartje had de eigenaardige gewoonte om af en toe flauw te vallen. Dat kondigde ze dan aan, hè. Ik ga flauw vallen. Maar dit...
Maar dit is, dit rond, is rond 1918 was dat.
Dat is 1918.
Na de eerste
het is 1917 dan.
Oké.
Het is 1917. Ja. Dus ze hebben een jaar ongeveer daarin gewoond. En toen kregen ze eindelijk een huis in Noord-Amsterdam-Noord. Het staat er nog, het was een noodwoning. Het heet de Vogelwijk. Mm-hmm. Okay. Je hebt de eerste, tweede, derde en vierde en vijfde Vogelstraat.
Oh. Maar daar begonnen we eigenlijk ons interview mee. Hè? U bent op 10-jarige leeftijd en toen ging u vertellen uit Amsterdam-Noord naar Leiden. Ik stel voor, want het is nu 12 uur, dat we eventjes een korte pauze houden. Oh, dat kan u ook, want u heeft uw koffie nog niet eens op. Het is koud.
Schande. Na de pauze.
In de pauze vertelt u heel ampersand even iets van ik heb Churchill ontmoet. Nou, dat roept bij ons natuurlijk veel vragen op.
Ja.
Wilt u daar iets over vertellen?
Ja, hij werd door de Universiteit van Leiden tot ere... Nou, ik weet niet...
Eredoctoraat.
Eredoctoraat, hè. En wij op de zaak... Je had het voorgebouw, dat is aan de Breestraat. Dus daar kon je uit het raam de Breestraat zien... En Churchill passeerde dus in een auto gezeten over de Breestraat. En zodoende zag ik dus de beroemde man voorbij gaan.
Oh, leuk.
Heel snel natuurlijk, in de auto. Maar ik heb het dus toch gezien, Churchill.
Ja, dat kunnen er maar weinig zeggen, denk ik.
We hadden de zaak een klein beetje versierd met beschilderde lege verfblikjes.
Oh ja?
Geel, rood, blauw, hè, die hoofdkleuren.
Ja.
Want het is een grafisch bedrijf.
Ja.
Maar het is verder niet.
U was dus aan het werk op het moment dat hij voorbij reed.
Nou, toen hebben we even gespijpeld, hè.
Ja. Maar op die dag was u wel aan het werk.
Ja, was gewoon
aan
het werk.
Want dat brengt mij op de volgende vraag. Waar was u nou precies aan het werk? Want u noemt dan in de Breestraat het bedrijf waar uw vader ook heeft gewerkt.
Ja, dat was op de Boommarkt.
Vertel
maar
eens
beide,
even daar.
Beide gebouwen waren verbonden met een lange gang. Dus dat Vrijstaat, dat gebouw wat er nu nog staat, dat is nu een woongebouw. Mm-hmm. En Breestraat 24 is helemaal apart. Dat is geloof ik iets van de gemeente. Maar toen was het kantoorgebouw. En een klein kamertje ernaast was het privékantoor van de baas. En dan was er daarnaast, in dat grote gebouw had je nog de afdeling montage. En dan was je in het... er was ook een machine, die maakte een ontstellende herrie. De zinkplaten waarvan gedrukt wordt, die worden glad aangeleverd, maar moeten geruurd worden. Ongeveer zoiets als schuurpapier, een verhevenheid en een dal. Mm-hmm. En dat deed de knikkerbak. De knikkerbak was dus net als een biljart zo groot. En daar worden knikkers opgedaan en poeder, carborundumpoeder. En dan gaat de machine omhoog, naar links, naar beneden en rechts. En dan gaat die knikkers zo rollen en dan krijg je dus net als schuurpapier zo'n laag. En nu kun je dus van die zinkplaat kun je drukken. Want dat kan water en vet, dat is de formule. Je moet die plaat bevochtigen. Nou niet net met een planswater, maar gewoon bevochtigen. En dan kan de plaat de drukking aannemen. En vervolgens wordt het... Als hij dat doet, dan komt de pers en dan wordt het beeld overgebracht op de cilinder van de pers. En dan weer terug en dan kan je de druk maken.
Ja.
Zo ging dat.
Ja, dat is natuurlijk een heel proces.
Het is een heel proces.
Ja.
En dat gebeurde dus allemaal boven in Breestraat. Nee, boven in de Boommarkt. En dan is beneden, boven is de lithografie, daaronder is de chemigrafie. Dat is een heel ander vak. Daar wordt ook met vuur gewerkt. En daar ontstaat een brand. De lithograaf die aan het werk is, ziet opeens naast zich een grote vlam, buiten.
Wanneer was dat, weet u dat nog?
7 januari 1944. Nou, en dan is het van, vader klopt op de deur van de donkere kamer, Rob, kom eruit, want er is brand.
Ach jee.
Nou ja, dacht ik,
Is het nou zo erg?
Ik ben al zo vaak in de maling genomen, want ik ben tamelijk goed gelovig. Maar ja, mijn vader had het toch gezegd. Ik had een gaatje in de deur gemaakt, waar een heel klein beetje licht doorheen kwam. En ik kijk door dat gaatje en denk, ze zijn allemaal weg. Nou zeg, dat is echt waar. Nou, en ik dus de katholieke ontwikkelaar, dat het film niet bederft, hè?
Och,
want ik geloofde toch niet dat de zaak echt in de brand zou vliegen. Maar dan trek je je stofjeszakje, doe je goede jas aan en dan ga je naar beneden, dan ga je naar binnen buiten, de zaal uit. En hitte, ik voelde de leuning, want ik had die trap honderden malen gelopen. En het vuur was zo heet, ik liep zo. En daar, opeens ben ik er voorbij, daar staat mijn vader, die was kennelijk opgelucht.
Ach.
Toen ik dat verhaal zeer onlangs vertelde aan mijn beide zoons, werden ze nog kwaad op die opa, die zijn zoon niet de camera had gehaald. Van, Rob, kom daar eens de sodemiet eruit, ja, want de zaak is... Ja. Daar had ik het gedaan. Maar nee, hij zei alleen maar, Rob, er is brand.
Ja.
En dat geloofde ik eigenlijk niet echt.
Nee.
De vertrouwde omgeving. Nou, je loopt. We lopen de gang uit. Rechtsaf de Breestraat in. Dan krijg je de Krauwelsteeg of zoiets. Mm-hmm. Het is alleen maar een steegje. We slaan de hoek om. Van beneden tot boven staat alles in brand. Grote vlammen. Ach. Helemaal. Nou, die zaak staat geweldig in de fik. Nou, en daar was ik toch 10 minuten daarvoor was ik daar nog in.
Ja.
Nou ja. Wat mij opvalt, was het bedrijf nog in functie tijdens die tijd in de oorlog? Werd er nog gewerkt?
7 januari 1944, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat is nog voor de invasie, hè?
Jawel, maar de mensen waren dus daar nog gewoon wel aan
het werk. Oh nee, het is niet voor... Hoe zat dat nou? Het is 7 januari... Ja, die invasie moet nog komen. Ja, 1944, 7 januari 1944... Ja. Is die invasie komt in juni, 6 juni.
Ja,
ja precies. Okay. Ja,
ja. Nee. Opvallend. Ja.
Want u heeft ons in de pauze een mooie foto overhandigd die we mee mogen nemen om te gebruiken. U krijgt hem uiteraard terug. Dat was na de brand, die foto. Die was na de brand gemaakt.
Ja, na de brand.
Ja, ja.
Toen is dat gebouw weer in zoverre hersteld dat de lithografie kon weer in gebruik worden genomen.
Ja, ja. Ja. Maar heeft dat lang geduurd voordat dat weer opgebouwd was? Of kon men alweer vrij snel aan het werk of op een andere plek?
Nou, laten we zeggen het herenhuis. Dat, die bovenverdieping van waaruit ik Churchill had gezien, werd nu de lithografie. Het was een veel te kleine ruimte. We hadden ook geen grote tafels meer. Die moesten allemaal nog gemaakt worden. Maar we konden toch alvast beginnen op kleinere montagetafeltjes... die in beneden nog bewaard waren gebleven. Want de brand was gestuit eigenlijk, de grote brand, door de brandweer van Oostgeest. Die was te hulp gekomen en had het voorhuis gered.
Aha.
Maar het was... Die grote camera's, die hebben zulke grote cassettes. Een balg die van hier tot daar reikt. Als je dat kapot ziet staan. Met gebarste lenzen. Toen begreep ik eigenlijk pas wat echt een brand is, hè?
Mm-hmm.
De vernieling. En tot zover was de brand gekomen. En daarna begon dus eigenlijk het heel gebleven gedeelte. Dat werd de lithografie. En daar zijn geen foto's van. Het was oorspronkelijk de tekenkamer.
Mm.
En toen eindelijk, laten we zeggen, anderhalf jaar na de bevrijding, toen was het gebouw weer helemaal opgebouwd. En konden we weer beginnen.
Ja.
Okay. En daar zijn dus is die foto gemaakt.
Ja, duidelijk, duidelijk.
Maar ik zit dus, zoals dat heet, in het tweede licht. Drie tafels naast elkaar. Daar heeft nummer 1, die bij het raam zit, heeft het eerste licht. Tweede licht. En de derde man heeft het derde licht. Toch moet je hetzelfde model weergeven. Terwijl het donkerder is. Maar op het de derde lichttafel.
Ja, want het eerste licht heeft het makkelijkst. Maar ja. U zat in het midden, dus u zat ook nog vrij goed.
Vrij goed, ja.
Ja,
ja.
Ja, ja. Want je moet natuurlijk ook wel wat donker hebben. Licht
ja,
en donker.
Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja.
Wat zijn uw mooiste herinneringen aan die tijd, toen u daar werkte?
Mijn mooiste herinneringen. ja, eigenlijk na de bevrijding, dat je verder kan gaan, dat je nu eindelijk het vak ook gaat leren, want ik had een grote achterstand. Eerst had ik bijna 2 jaar contacten gemaakt, dan is er het grote gat van 9 maanden geen elektriciteit en dan is er dus geen werk. Dan eindelijk is er in dat kleine zaaltje, kan je eindelijk beginnen met het vak. En nou moet je ook niet meer gestoord worden, want nou komt de chef zelf zeggen van, Robbie, moet je nou niet meer vragen van, doe dit, doe dat. Die moet nou inhalen. Ja. En ik had ook nog, ik was niet tevreden over mezelf. Ik had, Duits kende ik een klein beetje, maar ik kende het niet met naam vallen. Ik babbelde maar wat. Engels sprak ik al helemaal niet, terwijl we door Engels sprekende soldaten waren bevrijd. En Frans was er ook niet. En daar was ik niet tevreden over. Ik dacht, ik ga een jaar avondmiddag doen. Maar dat was ook hetzelfde jaar waarin ik mijn vakdiploma moest halen. Ik had mezelf te veel ingespannen. Dus ik gaf, na een jaar gaf ik die avondbureau op. Maar nu kon ik verder. En als je dus Duitse naamvallen kunt interpreteren, omdat je nu weet dat Mietnacht heeft dan bijzijd van Zoetsewieder het keken ouzer ouds dat die de derde naamval hebben. Ja. Ik ging dus verder en ik ben altijd leergierig gebleven. En toen kwam er een advertentie in de krant, maar toen was ik al getrouwd. Cours de langue de civilisation française. 26 lessen voor 30 gulden. Ik had toen al een gezin. Dat moet je doen, Rob, zei mijn lieve vrouw. Want je wil zo graag Frans leren. Nou, dan word je daar ontvangen in het Museum van Volkenkunde. Daar zijn klaslokalen in. En dan word je in het Frans toegevoegd, gaat we hier maar zitten. En dan krijg je dus la table en ronde en de livre et bleu. En zo bouw je dat op.
Ja.
Ik heb 2 winters Frans gedaan. En toen gingen we naar Brussel. Maar nu dwalen we waarschijnlijk af. Ja, maar goed, ik heb dus steeds aan mijn ontwikkeling gewerkt. Totdat ik mezelf, tot ik met mezelf tevreden was en dacht, nou, je bent naar Frankrijk gegaan en je bent daar verstaan. En in Duitsland is het helemaal geen probleem. Ja, en Engels.
Ik wilde ook even terug naar de oorlog en Rogier die zegt het ook al. Ik kan me herinneren in ons voorgesprek, je heeft u op een gegeven moment ook verteld dat u toch wel wat contact had met Duitsers, omdat u nu net zegt van ik sprak helemaal geen Duits. U heeft volgens mij toen ook iets verteld over dat u sigaretten voor ze kocht. Of
bij een gymnastieklokaal.
En bij een gymnastieklokaal.
Dat is helemaal waar.
Daar mag u over vertellen.
Oh kijk, nou het is dan, laten we zeggen, 15 mei. De Duitsers zijn nu dus de baas en hebben het gymnastieklokaal gebruikt van de 3 oktober staatsschool. Daar kun je komen als je de speelplaats opgaat. Die deur stond natuurlijk open vanwege die Duitsers. En die wilden graag sigaretten hebben. En die Duitser die zegt tegen mij, Golden Oben. Ik begreep dan niks van Golden Oben. Ja, nu weet ik het wel natuurlijk, met gouden mondstuk.
Ja.
Maar goed. Dan moest je dus voor die Duitser, die gaf dan geld en dan ging je naar Van der Born op de Herenstraat. En dan kocht je de sigaret en bracht ze weer bij hem terug. Dat was dus eigenlijk het hele verhaal. Maar dat was dus meteen na de bezet, nadat de Duitsers gewonnen hadden.
Ja, ja.
Ja, in het begin gedroegen ze zich voorbeeldig. Op de Blauwpoortsbrug is maar een smal trottoir. Een Duitser kwam er tegemoet. En ik loop zo en hij houdt zijn arm opzij voor mij, zodat ik kan passeren. Ik een jongetje van...
Ach, ja?
Ik was verbaasd.
Ja.
Ze hadden dus een instructie gekregen, je moet die Hollanders netjes behandelen.
Ja, ja. Want bent u in die periode dan nooit bang geweest?
Nee, eigenlijk vond ik alles interessant. Ja, maar je merkt ook niet zoveel van die oorlog.
Ja, dat
die was in Valkenburg. Die was in Valkenburg, hè? Het vliegveld Valkenburg. Dat is een ramp geweest voor de Duitsers. Dat vliegveld was nog niet af. Die grote Junkervliegtuigen die willen landen. Dat waren ook van die lelijke vliegtuigen. Met ribbeltjes. Ribbeltjes metaal. Maar goed, dat de eerste groep landt en komt hopeloos vast te zitten. En de tweede groep vliegtuigen, die is niet op de hoogte van de ramp. En die wil ook landen, maar ziet te laat. Oh, dat kan niet. Dus die Duitsers die verongelukten daarbij in Massa. Maar ze hadden nu wel aan de andere kant een muur gevormd van kapotte vliegtuigen. En van daaruit beschoten ze Valkenburg.
Ja, ja. Maar heeft u iets gemerkt van de bombardementen die hier in Leiden hebben plaatsgevonden? In de buurt van het academisch ziekenhuis bijvoorbeeld? Of bij het station?
Toen maakten mijn vader en ik een soort hongertocht en waren in Hazerswoude. En zagen en hoorden in de verte dat daar een bombardement was. 11 december.
Klopt.
En dat hebben we dus niet in Leiden meegemaakt. Het andere wel, de Alexanderstraat. Mm-hmm. Dat is ook gebombardeerd. Dat kan je niet meer zien. Maar ik weet wel dat het daar gebeurde.
Ja, vlak achter
dat de kerk, was het stationnetje Heeresingel. Dat was hun doel. Er is een spoorlijn geweest die ongeveer de route van het park volgt. En dan de bocht naar links maakt. Dus je kunt zeggen wat nu de Schiphol weg is. En Lange Gracht, ongeveer. Nou nee, dan zou dit en ook een naam moeten hebben. Dit was gewoon land. Dan liep die spoorlijn. En daar overheen werd de V1 getransporteerd. De V1 werd aangevoerd per schip. En moest dan... Ja, hoe kwam dat nou? Ze hadden die spoorlijn nodig om naar het hoofdstation te gaan. De Duitsers. En van daaruit moesten ze weer naar Valkenburg. Nee, naar Wassenaar gebracht worden. En van het Wassenaar werd die V1 afgeschoten. En dat hebben we wel gezien.
Dat heeft u wel gezien.
Mijn twee broertjes en ik die liepen dan op de Vliet op zoek naar hout.
Hout? Waarvoor hout?
Er waren geen kolen, er was geen gas. Je moest toch stoken. Er moest toch iets verwarmd worden. Dat moest je dus zien te vinden. We gingen dus overal kijken waar een boom gesneuveld was. Dan was daar de stomp. Die gingen we met de bijl en de zaag de lijf. Want zonder bijl en zaag kon je niet overleven. Echt niet. Dat had je hartstikke hard nodig.
En dat deed u met uw twee broertjes?
Ja.
En dan nam u dat mee naar huis. Maar was u dan niet angstig dat u onderweg iemand tegen zou komen die u bij de kraag greep, bijvoorbeeld?
Nee. Die Duitsers, die hadden een karretje. Dat was een plank. En we hadden een oude kinderwagen gevonden. En daar hebben we de wieltjes vanaf gehad en aan die plank gemaakt. En we vonden een kist en die op die plank gezet. En dat was ons karretje. En dat hadden we nodig voor hout te halen. Daar waren we zuinig op. Dat werd niet gesloopt. Maar op een keer wilde ik dus een plank weghalen. En toen komt de boer. Die vroeg of ik hartstikke bezoden kraait was.
Ja. Wat deed u? Hard wegrennen?
Nee. We gingen gewoon dan maar terug. Onverrichte zaken.
Ja. U heeft ook iets verteld over dat u planken wegging halen bij... waar was het ook alweer?
Dat was het schuttersputje.
Ja?
Ja. Dat is de eerste dag. Dus capitulatie roept den edel. Hè? Dus we kleden ons aan en we zeiden tegen elkaar. Nou kunnen we dat schuttersputje gaat slopen. Dat vlak bij die grote gebouwen, bij de Lammerbrug. Dat zijn van die brugwachterswoningen. Die staan er geloof ik nog. Mm-hmm. Maar daarvoor waren allemaal putjes ongeveer zo, maar zo diep. Kon één man in staan eigenlijk. Hè? Het was ongeveer maar zoiets. En dat was betimmerd met half doorgezaagde palen eigenlijk. Dus je krijgt halve cirkeltjes. Dat werd door ijzerdraad vastgehouden. Dus we moesten een nijtang meenemen.
Ach, ja.
En hamer en de bijl en de zaag. En wij daar naartoe. En op de brug, de Lammerbrug, stond een Duitser met een geweer. En aan de andere kant stond een man in een blauwe overal. En die had ook iets in zijn hand. Maar dat was toch geen geweer? Dat leek wel van ijzerdraad. Veel naderhand hoorden we dat was een Stenken.
Ah.
En dit was de BS. Maar dat wisten we allemaal niet. Wij gingen gewoon onvervroren dat ding slopen. En niemand hield ons tegen. En we kwamen met een aardige bezending hout thuis, ziezo.
Ja. Okay.
Nou, na de bevrijding is er nog drie weken honger geweest hoor. Want voordat er een heel distributiestelsel gekomen was, het zuiden was eerder bevrijd, dus daar was de honger niet. Weer wel de strijd. Wij hadden dus eigenlijk weinig oorlog, maar ook weinig eten. Nou, als dat dan eindelijk zover is, dan is het nog 3 weken. En dan in juni, ik geloof dat het was 18 juni, begon de zaak weer. Ging ik weer werken. 18 juni 45.
Oké.
Okay. Ja, ja. En dan moet je je vakdiploma halen. Dan ben ik 18 en dat heb ik gelukkig gehaald. Maar dan ben je pas half was, zoals dat heet. Mm-hmm. Met 24 ben je pas volwassen lithograaf. Dus ik heb nog een hele tijd te gaan.
Heel eventjes, want u heeft een periode niet gewerkt, van 44 tot juni 45, zei u.
Ja.
Wat deed u in die tussentijd dan? Ja, thuis dingen zitten doen?
Het was vooral erop uittrekken om hout te hakken ergens.
Hout?
Ja.
Ja, en wat nog meer? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, soms een uur in de rij staan bij de centrale keuken.
Waar was die centrale keuken?
Ook in datzelfde gymnastieklokaal waar de eerste Duitsers in gezeten hadden.
Kijk, ja.
En dat was ook wel grappig. Dat wordt in gamellen aangevoerd, dat eten. Maar soms zijn alle klanten al klaar en is er nog eten over. Dat heette overschep.
Aha.
Als je geluk had, en we woonden er vlakbij, daar hadden we al eten naar binnen gebracht, zaten we overschep zijn, dan gingen we weer terug. Ja, er was overschep. Daar had je dus een extra portie.
Kijk, aha.
En soms zeg ik nog, als ik een mazzeltje heb, ik heb overschep.
Ja, dat is een goeie.
Ja.
Ja, dat is een goeie. Ja, 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 ja.
Niemand
ja.
zou me nou nog begrijpen, maar nou nee. Niemand.
Maar u ging als kind met uw broertjes naar die gaarkeuken toe?
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, of mijn vader. Maar die ging meestal niet in de rij staan.
Nee, nee.
Dat deden wij.
Ja.
Ja, we waren wat fitter. Hij was ook al niet zo jong meer.
Nee.
Nee.
Ja,
nee. Ja, precies. Ja.
Ja. Dus u ging hout, ik noem het even stelen, maar weghalen. Klinkt misschien wat vriendelijker.
Dat heette niet stelen, dat heette organiseren.
Dat is een mooie. Organiseren. En u ging naar de gaarkeuken toe.
Ja.
En wat deed u nog meer? Thuis of met uw broertjes?
Nou, de dagen gingen gauw, want het is gauw donker. En het is lang donker. Er is geen elektriciteit.
Nee, dat is
dus
waar.
Je dag begon eigenlijk als het daglicht werd.
Ja, ja.
En was weer over om 6 uur 's avonds.
Ja.
Want dan was er geen licht. En we hadden geen kaarsen.
Nee.
Nou, dan ging je maar naar bed.
Naar bed. Ja, ja.
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 We hadden dat was ook wel grappig. Of eigenlijk niet. Je kon een suikerpotje vullen met een papiertje. En dat papiertje, dat was eigenlijk een soort met kaarsvet bestreken. Er zat ook een pitje aan. En dat kon dus drijven op water natuurlijk, want het was vet.
Oh, ja.
Maar als je dat aan moest steken, dan moest je wel heel goed zorgen dat je dat papiertje niet verzoop. Dat was het net voor mijn vader, hè? Voor die woedende man. Daar hebben we wel te moeten lachen.
Ja.
In alle ellende, want je lacht heel gauw ergens om, hè? Als er iets geks gebeurde, dat vond je prachtig.
U heeft zeg maar die oorlogshandelingen in Valkenburg heeft u natuurlijk gezien, van de verte. Maar de angst gedurende de oorlog zelf, en zeker vanaf 1944, toen de terreur harder werd van de Duitsers.
Ja.
Heeft u daar nog actieve herinneringen aan?
Nee, dat is hoogstens van horen zeggen.
Ja,
maar
ja.
Ik heb niet werkelijk breedheden gezien.
Oké. Okay.
Nee.
Ja. Nee, dat niet.
Nou, gelukkig.
Nee, nou ja. Gelukkig maar. Ja.
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 Ja. Ja.
Ik ga eventjes terug naar het gezin vroegen, als u het niet erg vindt. Ja, hoe was de onderlinge band binnen het gezin? Kunt u daar nog wat over vertellen?
Nou, in het begin, in 1938, was mijn zusje nog, ze was van 4 jaar ouder, maar ze verdween eigenlijk al uit Leiden, toen was ze 17.
Zo jong.
Zo jong, ja. Dus bleven we over met 3 jongens. Mijn oudste broer was achtergebleven bij zijn zuster in Amsterdam. Dus die heb ik eigenlijk niet als gezinslid langdurig meegemaakt. Alleen, maar dat was dan voordat we naar Leiden gingen. Hij was 10 jaar ouder.
Mm.
Dus daar heb je weinig contact mee.
Ja.
Maar dus met mijn twee broers, met mijn twee broers had ik het meeste contact en ging ik ook in de hongerwinter, bijna altijd met z'n drieën, gingen we erop uit. of er nog ergens hout te vinden was.
Hout organiseren.
Ja, maar er werd ook... Er waren twee fietsen en mijn twee broers, die gingen dus op die fietsen zonder banden, gingen ze naar Valkenburg ook. En Valkenburg was te bereiken langs de Haagse Schouw, die weg, en dan kon je Valkenburg. En daar was ooit een tas opengemaakt, heette dat, met wortels. En mijn broer Harry, die heette dan Harry, die moest het water oversteken wat halverwege is. Er is een water... Het is niet eens zo breed. Daar was de brug van weggebroken. Dat hebben de Duitsers gedaan. Brücke gesperrt stond er. Umleitung über Rijksburg. Hè? Twee Duitse officieren zijn slachtoffer geworden van hun eigen val. Want die wisten dat niet. Dus die reden die weg over. En die rijden zo. Ja, tegen de andere kant van de brug. En die zijn...
Per ongeluk.
Okay. Maar naast de brug was dus de verbinding, dat was een schuit, een flinke grote schuit, die spande beide oevers samen. Daar was aan de ene kant een loopplank en aan de andere kant het ruim. En Harry die had dus een zak wortelen gekocht en die wil over die loopplank lopen, maar dan moet je ook je fiets vasthouden en die zak glijdt van de bagagedrager af en valt in die boot. En Harry komt dus met lege handen thuis. En dat dramatische beeld, dat heb ik altijd blijven onthouden. Dat vond ik heel erg.
Ja.
Want het was kostelijk voedsel en dat was verloren gegaan.
En hoe was de reactie van uw ouders daarop dan?
Dat weet ik niet meer.
Nee.
Dat weet ik echt niet meer.
Nee.
Waarschijnlijk zullen ze het ook erg gevonden hebben.
Ja.
Maar de andere kant was weer dat ze dus brood gingen ruilen met Duitsers en die zaten... Die school heette de Stadhouderslaanschool, die was bezet. Daar worden de Duitsers. En dan gingen mijn broertjes, die gingen dus met lucifers daar naartoe. En die spraken dus de historische woorden, brood voor Strijgholz.
Ah,
is je dat geleerd, dat weet ik niet.
Ja, maar misschien van uw moeder.
Van uw moeder, ja.
Ja, zoiets. Ja. Brood voor Strijgholz. En dat vertelde ze me pas na de oorlog. Dat ze dat bovenop op zolder hadden opgegeten, dat brood lekker, zonder mij mee te laten delen.
Ja,
ja, het is een tweeling, hè. We zijn met z'n tweeën één mens, hè.
Ja, dat is het wel eens, hè. Ja. Maar verder heeft u goede herinneringen aan uw broer.
Ja, zeker. Ja. Ik heb er nog één. De andere kinderen zijn er niet meer. Ik verloor een broer in Nieuw-Zeeland, maar dat is een heel ander verhaal. Beide broers wilden samen emigreren.
Ja.
Van die tweeling.
Eén heet Harry, de andere heet Wouter. Wouter was ooit vrijwillig in dienst gegaan bij de marine. Had dus een oefening niet goed kunnen volbrengen. Je hebt in Valkenburg heb je allemaal barakken staan. Hij moest in elke barak de officier wekken. Voor de oefening die zou komen. Hij gaat eerst op schema, maar hij komt hopeloos achter. Wordt vervolgens krijgsgevangen. Hij krijgt gevangenisstraf. En dan wil hij de dienst uit. Dat kon nog.
Ja.
En dan wil hij dus emigreren samen met zijn broer Harry. En samen een bedrijf ergens beginnen. En dan wil Nieuw-Zeeland... Harry niet. Harry wel hebben, maar Wouter niet. Want Wouter was vrijwillig in dienst gegaan en er weer uitgestapt. Zo iemand wilde Australië niet.
Okay.
Dus beide broers worden gescheiden. Ze zullen elkaar na 15 jaar bijna weer terugzien.
Ja.
Maar Harry is om geld te kunnen maken, mijn werker moeten worden. Hij heeft een gezin met 4 kinderen. En Wouter heeft ook een gezin. Maar eindelijk is daar de kans, ze zullen elkaar tegemoet reizen en elkaar ontmoeten.
Okay.
Nog een maand te gaan. En dan komt er een mijnramp en Harry is een van de slachtoffers.
Ach, jee.
19 slachtoffers waarvan Harry er één is.
Ach, wanneer was dat, weet u dat nog?
1967. Ik leef een week in het ongewisse, want de ambassade weet het ook niet van die mijnramp. Ze hebben nog steeds geen bericht. En dan belt mijn zwager uit Amsterdam op, de man van mijn oudste zuster. Rob, we hebben een telegram ontvangen. Is Harry dood, zei ik. Ah. Ja, Rob. Toen moest ik het mijn moeder gaan vertellen. Dat zijn aannare verhalen, maar het is wel gebeurd.
Ja.
Een maand hadden ze nog en ze zouden elkaar ontmoet hebben. Ja. En Wout weet het nog niet. En Wout heeft een Australische vrouw. Dus ik schrijf aan Wout in het Hollands, maar ik schrijf een Engels zinnetje voor zijn vrouw. Want ik weet dat zij zijn brieven ook openmaakt. Mm-hmm. En ik schrijf dus aan Jackie dat I lost my brother en aan mij enzovoort. En Jacqueline vertelt het dus aan Wouter. En die rent zo het bos in en ze moet hem achterna rennen, want ze weet niet. Hij is helemaal in paniek.
Ach.
Ja. Drie dagen lang is hij niet aanspreekbaar, helemaal weg.
Oh ja.
Zo, van
de ene boer woonde dus in Australië en de andere in Nieuw-Zeeland.
Ja.
Zo was het.
En daar was hij heel populair.
Ja.
Want ze waren allebei sportmannen en ze deden hardlopen. En als je in Nieuw-Zeeland als emigrant komt na een lange reis met het schip de Versy, 6 weken via het Panama-kanaal, dan ben je 2 jaar ben je eigenlijk niet een slaaf van de regering, maar de regering van Nieuw-Zeeland verordeneert dus, jij gaat 2 jaar werken in de zaagmolen. En die is in Ross.
Oh, ja.
Ross is in het Zuid-Eiland. De grootste stad daarbij heet Greymouth. En daar komt Harry dan veel later aan te wonen. Maar eerst 2 jaar in de zaagmolen. Dan ben je vrij. Intussen heeft hij een lieve vrouw gevonden en kinderen heeft hij gekregen. En dan moet er geld komen. Waar is geld? In de mijn. Nou, dat gaat hij dan doen. Hij is eigenlijk meubelmaker. Hij kan ook zijn eigen huizen tamelijk goed restaureren. Want het is een goedkoop huis geweest. Op een veiling gekocht. Harry knapt het aardig op. Maar Harry wil ook graag hardlopen. En dat is een Ross niet. Hij besluit naar Greymouth te gaan. En daar een keer mee te lopen. Hij wint meteen de wedstrijd. Dutchman wins. Stond
ja.
Leuk. Dan komt hij in de kijker.
Ja.
De andere atleten die meegelopen hebben. Die willen wel eens weten wie ben jij. Wat doe jij.
Ja.
Hij krijgt vrienden. Hij gaat ook hardlopen daar. Hij wordt lid van die vereniging daar. Hij gaat er wonen met Theresa, zijn vrouw en zijn kinderen. En dat huis heeft hij daar ook gekocht. En,
ja.
Nou, dan gaan er enige gelukkige jaren voorbij. Harry wordt heel populair. Want hij is de enige die tegen die geweldige hellingen op kan rennen. Dat doen ze hem niet na. Hij krijgt er bijna aan die Iron Man.
Doe maar. Ja, echt waar, ja. Dat doet mij trouwens aan denken, want dat is net in ons vragenuurtje nog niet aan de orde geweest. Heeft u überhaupt iets aan sport gedaan vroeger, toen u jong was?
Nee, nooit.
Nee?
Nee, ik was er helemaal niet.
Nee, want u speelde wel op straat met vriendjes, vertelde u?
Ik kon aardig hardlopen, maar ik ben
nooit
hardloper. Ja, ik ben nooit hardloper geworden.
Nee.
Nee, dat niet.
Nee.
Ik was geen sportman.
Nee.
Ik was veel meer de man van de boeken, hè, en van de mooie muziek.
Nou, dat is wilde ik vragen. Bespeelde u een muziekinstrument of deed iemand überhaupt dat bij u thuis?
Nee, maar ik ben wel heel lang in koren geweest.
In koren?
In koren.
Al van jongs af aan?
Nee, vanaf mijn 20ste jaar. Nou ja, dat is dan
nou,
de zaak,
ja. Ja. En dat was de stem. Welk koor was dat hier in Leiden?
Dat was de stem des volks. Dus ik ken nog al die oude strijdliederen.
Oh, heerlijk.
Morgenrood, hoe leefden wij in somber donker.
Ja.
Enzovoort, ja.
En weet u nog waar dat was, dat koor?
Ja, dat was in de Jacobazaal. Dat is nu een onderdeel van de bibliotheek in de Nieuwstraat.
Oh, ja.
Als je dus dat café bezoekt en je zit eigenlijk op dat pleintje en je kijkt naar rechts, dan is dat het Jacobazaaltje.
Ah, ja.
Daar was de stem des volks.
Ja,
ah,
ja, okay. Ja. En daar ging u 1 keer in de week naartoe? Ja. Alleen of met nog meer vrienden?
Nee, alleen.
Of...
alleen. Oh, alleen. Ik was een tweede bas.
Tweede bas. Ja.
En dat deed ik 10 jaar. En toen kwam er een wisseling van dirigenten. De dirigent die vertrok. En toen kwam meneer Willem Mizé. Willem Mizé was een heel goede dirigent. Die kreeg ruzie met de voorzitter. Toen ging het koor natuurlijk splitsen van wie volgt de voorzitter, wie volgt Mizé.
Ja.
Nou, ik was voor Mizé. En ik zei dus, dan blijf ik geen lid hoor. Nou, we hebben een democratisch besluit genomen, dan ben jij geen goede democraat. Nou, dat zal wel, maar ik wil dat niet. Ik ging weg. En ik zong 10 jaar niet. En toen kwam een advertentie van de toonkunstkoor, waar ik nooit naartoe gedurfd had. Want dat was het koor van beter gesitueerden, vond ik. Dat kan je als gewone arbeider niet maken.
Mm.
Totdat die advertentie kwam. Nou, toen ging ik naar Toonkunst en nou, dat heb ik heel lang gedaan, bij de 30 jaar.
Leuk.
Ja. Leuk. Misschien is het nog leuk om even iets te vragen over de tijd van de verzuiling. Daar bent u nu eigenlijk in opgegroeid, bent u eigenlijk een kind van. U komt uit een socialistisch nest.
Ja. Ik stem nog steeds PvdA.
Ja, mooi om te horen.
Ja, ik stem nog steeds PvdA. Hoewel ik het betreur dat Samson weg is.
Ja.
Want Samson vond ik eigenlijk de man naar mijn hart. Een idealist die alles opgeofferd had aan het doel. Het kostte hem zelfs een huwelijk.
Ja.
En dan komt er een gladde jongen, meneer Ascher. Ik denk, ja.
Maar terug een beetje naar de tijd van...
Van toen.
Van toen, hè? Van, u groeide op in die tijd. Hoe was dat om op te groeien in een socialistisch nest, als ik het zo mag zeggen? Hoe ervaarde u dat en waar liep u tegenaan? Of,
Nou, dat was eigenlijk wel een ideaal, hoor. Waarin je geloofde, hè? De verheffing van de arbeider, daar was ik zelf mee bezig, vond ik.
Ja.
En zo moest het ook.
Ja.
En
hoe uitte zich dat?
Nou, door veel boeken te lezen. En bijvoorbeeld in het koor, om daarin te zingen. De stendersvolk, dat was dus echt nog idealisme.
Mm-hmm.
Van het verbeteren van de toestand van de arbeiders. Want Leiden was een industriestad. En één wever aan twee getouwen bestond nog. Uitbuiting.
Ja.
En dat allemaal. Dat
werd ook dus echt zo gevoeld.
Ik was dus ook lid van de PvdA. En,
ja.
Dat is dus aan de hand wel verwaterd, hoor. Maar
ik
was eigenlijk nog een man van de oude stempel.
Ja, en hoe keken jullie op tegen andere bevolkingsgroepen, als gereformeerden, als katholieken of liberalen? Werd daar mee omgegaan?
Liberalen, dat moest je wantrouwen. Dat was natuurlijk de geldmacht.
Hmm.
En die was zeker niet uit op jouw geluk. Laat ieder maar zien dat hij zalig wordt, maar wij zullen wel zorgen dat hij het niet wordt.
Ja.
Zoiets. Daar zette ik me dus wel tegen af.
Ja.
Maar als iemand katholiek was of gereformeerd of weet ik veel wat, dat vond ik allemaal best natuurlijk. Dat moest hij weten, dat was geen gevaar.
Ja.
Vroeger was, maar dat was voor mijn tijd, stemden de christelijke partijen altijd tegen de SDAP natuurlijk.
Ja.
Dat was dus fout, maar dat is na de oorlog, toen kreeg je dus die andere opvatting, hè?
Ja, precies.
Want het socialisme en het christendom kunnen best samengaan.
Ja, precies. Ja, natuurlijk in de Rooms-Rode coalities.
Ja, precies.
Ja.
Nou, en voor de rest was ik tamelijk gezagsgetrouw. Een agent, dat was nog heel wat. Als je voorlapper die deed, dan dacht je, nou, ik hoop niet dat ik een agent tegenkom, want nou worden ze uitgescholden, geslagen,
mishandeld. Er is niemand met een licht op.
Dat is niet te geloven, dat in mijn, om zo te zeggen.
Ja
maar je had ook ontzag, hè, voor die mensen.
Natuurlijk,
dat was heel normaal. Ja.
En dat iemand aangevallen zou worden,
ja.
Dat was helemaal te gek.
Ja.
Nu denk je, als je stel dat je jonge jongens bij elkaar ziet staan, dan krijg je toch wel een idee van,
loopt het straatje om.
Loopt het goed af?
Ja. Ja.
Want er is vijandschap gekomen.
Ja.
Niet bij mij, hoor.
Ja.
Nee. Ik heb een
Mogemedaanse
buurman.
Ja.
En ik heb nog wat kennissen. En ik ben al heel lang bij Hoesijn op de oude vest.
Maar zoals ik uw verhaal ook hoor, heeft u alleen maar fijne dingen beleefd in de zin van, wat heet fijn, want de oorlog was natuurlijk geen fijne tijd. Maar u heeft hem niet als heel erg naar ervaren, proef ik een beetje uit uw verhaal. Zeg ik dat goed? Of?
Nou, dat klopt eigenlijk wel. Alleen de hongerwinter, die was erg.
Ja.
Maar ook daarin heb ik niet zo geleden.
Nee,
want we vonden altijd wel hout.
Ja.
We hadden één maaltijd per dag. Oh, dat vergeet ik nog te vertellen.
Ja.
Ik was op de schilder. Ik was op de avondtekenschool bij meester Balju. Meester Balju die zei tegen mij toen het september 1944 was: weet je wat? Ik maak jou dagschoolleerling. Dan kun je ook elke dag een maaltijd halen.
Mm.
En dat vergeet ik toch te vertellen. En
dat is interessant.
En dat moet je eigenlijk ook vermelden, want dat was meester Balju. Dus ik kon elke dag op de ambachtsschool een maaltijd halen.
Kijk aan.
En dan konden ze thuis dus mijn maaltijd opeten.
Ja, en die school, waar stond die?
Dat is het oude ambachtsschool, die staat er nog. Hoek Rijn- en Schiekade, ja. Haagweg. Daar heb je dus links van je een groot gebouw, dat is de voormalige ambachtsschool.
Ja.
Dat tegenover is eigenlijk een flat en een soort brugwachtershuisje.
Ja.
Dat is de oude ambachtsschool.
Okay.
Het oude deel is dat 18 zoveel en het nieuwe deel daarnaast,
ja.
Dat is een modern gebouw. En dan krijg je de spoorweg.
Juist.
Ja, ja.
Dat
ja.
stukje tussen eigenlijk Rijn- en Schiekade en de spoorweg.
Ja.
Als je dus van de Rijn- en Schiekade afkomt en links, dat is meteen de ambachtsschool.
Mm.
Dan liep ik dus wel elke dag heen, hè?
Ja.
En daartussendoor ging je dus op stap om hout te zoeken. En,
ja.
Precies.
En mijn twee broers gingen vooral verder weg, want die hadden die fietsen.
Ja.
Ja.
Waar je absoluut niet mee over de spoorlijn moest rijden. Want dat deed ik één keer. De spoorlijn is zo en de fiets gaat zo. En dan ga je op die rails, baf!
Okay.
Nou ja, ik had me niet verzeerd.
Ja,
maar ik heb voor eens en voor altijd geleerd.
Ja.
Nooit meer zo
doen. Doe dat niet.
Nee. Want we hadden geen drie fietsen, hè?
Nee,
we hadden waarschijnlijk maar één fiets voor het hele gezin, of?
Nou, die hebben we gevonden.
Oh.
Op het dak. Dat was heel gek. Op het dak.
Van
de Drie Oktoberstraat.
Oh?
Ja. De Drie Oktoberstraat, dat had dus een vloer, de zoldervloer. Dan had je een raam.
Ja.
Dat was dus gelijk met de vloer. En als je dat raam dus, als je dan rechtop ging staan, dan moest je heel goed uitkijken, want links bij je was de dakpannen, beneden je was de afgrond.
Oh. Ja.
Dan kon je een klein stukje zo lopen. Dan
je stond in de dakgoot.
Dan stond je in de dakgoot en dan kon je de hoek om en daar waren de schoorstenen. Daar was je veilig, hè?
Ja.
En vanaf die schoorstenen kon je de dak op.
Ja.
En dan lag je fietsen. Wie is daar ooit neergelegd? Dat ze, nou, zonder banden natuurlijk.
Ja, ja.
Gewoon oude fietsen.
Want die woning die uw ouders betrokken in de 3 Oktoberstraat, dat was natuurlijk waarschijnlijk een huurwoning.
Dat was een huurwoning.
Ja.
Ik denk die 3 Oktoberstraat iets van 1904 is.
Ja.
Uit die tijd.
Ja.
Daarvoor had je het bos van Jutta. Het bos van Jutta heette dat.
Oh ja?
Ja, het bos van Jutta. Zo heette dat.
Oh?
Dat was dus wat nu de Vreewijk is.
Juist.
De Vreewijk was vroeger eigenlijk een soort... Nou, zou je zeggen, een landgoed.
Ja.
Ja, ja, precies.
Nou ja.
Ja, inderdaad.
Okay.
Oh, dus tijd jullie vonden een fiets in de dakgoot.
Twee fietsen.
Ja.
Want dat was natuurlijk wel een kostbaar ding, een fiets.
Ja.
En hij is nooit in beslag genomen door de Duitsers.
Nee, zeg.
Nee, okay.
Die namen echt een fiets in beslag.
Ja. Geen
met banden. Ja. Met goede banden.
Ja.
En nou, dat namen ze ook mannen in beslag.
Juist.
Razzia's.
Ja. En is uw vader daar geen slachtoffer van geworden?
Nee, die was een al oude man.
En uw broers zijn waren natuurlijk wel ouder.
Nee. Nee, oh, mijn oudste broer die was toen in Amsterdam.
Oh, nee, dat was Amsterdam. Nee, maar uw tweeling was jonger.
Ik was 16. Ja. Ik was 16 en mijn broer is 14.
Ja.
Ja.
Maar er was wel een collega die een keer terugkomen uit Zoeterwouw.
Ja.
Kwam die in de razzia terecht.
Juist.
En die heeft dus gedacht, als ik bij de André Schotkade ben.
Ja.
Dus wat ze weg had, dat is 40 meter en dan ben ik... Achter de huizen van de Herenstraat.
Mm-hmm.
Hij had zijn fiets nog. Dus hij is weggerend achter die huizen. En voordat de Duitsers hun geweer hadden geladen of weet ik veel wat. Die hebben niet geschoten.
Okay.
Dus zo is hij ontkomen.
Zo heeft hij veel geluk gehad.
Ja.
Ja.
Hij heet in Weiland, ja. Nou.
Ja.
J.H. van Weiland junior.
Nou.
Ja, ik denk dat we toch wel zo aardig wat hebben, hoor. Want anders gaan we terug naar veel latere tijd. En het gaat ons juist om het stukje jeugd.
Ja,
en
natuurlijk.
De oude herinneringen van u.
Ja.
En met name betrekking hebben op de Leiden.
Oorlog. Ja, precies.
Nou, dan zet ik hem uit.
Okay.
Volgens mij, want we hebben heel veel gezegd. We hebben 1 uur en 20 minuten gesprek op tape.
Nou.